Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Zondag 7 september hoopt in 10 uur dominee Van der Brink in een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal voor te gaan. En om 16:30 zal dominee Van der Brink voorgaan in een doopdienst. Wanneer u iets bij de kerkraad wilt melden voor het Sensura Morum, dan kunt u maandagavond 1 september tussen 9 uur en 9:30 contact opnemen met ouderling Roosendaal. Bij Herman en Gerjanne Driessen is vanmorgen een zoon geboren, Leendert Bastiaan. Het broertje van Anne Rut heet Leendert. Moeder en kind maken het goed. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Rien en Maya Dekkers voor hun zoon Christian. De doopdienst zal volgende week zondag in de middagdienst plaatsvinden. Aanstaande woensdagavond 3 september vergadert de kerkraad. En in de hal van de kerk is weer een kerkbode beschikbaar. En voor alle toekomstige data geldt Deo Valente. Wat betreft de dienst van de offeranden, de eerste collecte is voor de stichting Stephanos. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Gemeente, verootmoedigen wij onze harten tot God en bidden wij hem om zijn zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag nadenken over de geschiedenis van de roeping van Samuel. Hoe Samuel ook zijn leven mag geven in dienst van de Heere vanaf zo'n jonge leeftijd al. En de psalmen die we zingen vanmiddag, die zijn ook aan dat thema verbonden. En wij zingen psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Gemeente, doen wij ook vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna psalm 17, het derde vers. Psalm 17, vers 3, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven is, gekruisigd onder Pontius Pilatus, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, bidden wij de Heere om zijn zegen over deze dienst, om de opening van het hart en de opening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, almachtige God, Vader in de hemel. Op de middag van deze dag mogen wij opnieuw onder uw woord komen en roept u ons vanuit uw woord. En wat is dat een voorrecht, Heere, dat wij vanmiddag ook dat woord weer mogen horen. Dat de deuren van dit kerkgebouw open gingen. En dat wij hier in alle rust bij elkaar mogen zijn. En dan mogen wij toch ook geloven, Heere, dat als uw woord open gaat, dat u vanmiddag in ons midden bent. Want dat hebt u beloofd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dan is het vanmiddag niet een preek van een kandidaat, maar dan is het vanmiddag uw woord wat open gaat. En wilt u dan geven, Heere, dat wij in deze dienst uw stem zullen horen. Uw stem die ons roept. Uw stem die misschien voor ons nog onbekend is. Een stem die wij buiten ons leven wellicht proberen te houden. Een stem van de herder die wij niet kennen. O God, laat dan vanmiddag het woord voor ons open gaan. En komt u dan zelf met uw Heilige Geest en legt u dat woord in onze harten. Het woord is toch levendmakend. Het woord heeft levendmakende kracht. En als uw stem klinkt, is dat een stem die getuigt van het leven. Heren, wij bidden u, als wij zo met een gesloten hart wellicht naar de kerk zijn gekomen, of een hart wat zo overspoeld is door alle dingen van deze tijd en van deze wereld, van onze omstandigheden, van de dingen die ons bezighouden in het leven, open dan uw woord. En neem voor een ogenblik die gedachten en al die dingen weg, opdat wij de stem van u mogen horen, zoals ook een Samuel die stem hoorde en mocht zeggen: spreek, hier ben ik. En misschien, heren, zijn we naar de kerk gekomen en hebben wij die stem in ons leven al gehoord en kennen wij die stem van de herder. Wilt u dan opnieuw in ons leven die stem laten horen? Omdat we bemoedigd en vertroost mogen worden op de weg en de reis door het leven. U weet, als wij die stem horen in ons leven, dan volgen wij die stem als herders, als schapen van de herder. Want de schapen kennen die stem en de herder leidt de kudde. Wilt u ons dan zo vanmiddag ook leiden in uw woord? Dat wij opnieuw die stem in ons leven mogen horen, geroepen. En dat omdat u trouw bent. Omdat u doorgaat. Omdat u met ons bewogen bent. En omdat u te midden van ons bestaan, wat soms zo donker en duister kan zijn, die stem laat horen. O God, en als wij die stem dan horen in ons leven en die stem kennen, verblijd ons dan, omdat u ons voorgaat. En als wij vanmiddag dan stilstaan in een dienst van opening van winterwerk, Heere, wilt u dan geven dat wij ook die door uw woord bemoedigd mogen worden. We kunnen ons best zorgen maken over alles wat er in deze wereld gebeurt. We kunnen ons zorgen maken over datgene wat er in de kerk en om ons heen gebeurt. We kunnen ons zorgen maken over wat er in ons persoonlijk leven allemaal speelt. Maar Heere, vanmiddag staat uw trouw centraal. Juist in zo'n donkere periode riep u Samuel, ging u een nieuw begin maken. En Heere, zo mogen wij ook vanmiddag horen dat u doorgaat. En dat ook het winterwerk wat over enkele weken zal beginnen, onder die zegen door mag gaan. Dat op de clubs en op de catechisatie, op de verenigingen, op de bijbelkringen, uw woord open gaat en uw stem klinkt. En hoe het dan ook is in ons leven, Heere, dan mogen wij dit toch vasthouden, dat u ons roept om u te volgen. En Heere, geef ons dan allen die vrijmoedigheid om het met een Samuel te zeggen: hier ben ik, spreek in mijn leven. Om zo achter u aan te gaan, uw voetstappen te drukken. Wellicht ons kruis op ons te nemen. U weet wat er in ons leven allemaal kan zijn. maar ziende op die grote kruisdrager, ons kruis vrolijk te dragen, totdat wij dat kruis mogen afleggen en bij u in uw eeuwige heerlijkheid mogen komen, waar alle zorgen en alle dingen van ons zullen worden afgenomen en waar u alles bent en in allen. En zo roept u ons vanmiddag dat toe vanuit uw woord. En bidden wij u ook om een zegen over het winterwerk wat aanvangt. Als de broeders Kerkeraad door de gemeente zullen gaan, om daar de bezoeken af te leggen. Heren, laat dan uw woord ook in die gesprekken open gaan. Niet alleen letterlijk open gaan, maar dat uw woord ook ons mag leiden. Dat we elkaar mogen vertroosten en bemoedigen. Dat we mogen wijzen op u, die grote en getrouwe God. Als op de catechisaties de zaken van de kerkleer besproken zullen worden, dat we het dan mogen ervaren als leidinggevende en als jongeren. Hier spreekt God. En hij nodigt mij uit in zijn dienst. Als op de jeugdverenigingen de jongeren zullen nadenken over onderwerpen die hun in het leven bezighouden. Op de mannen- en de vrouwenvereniging, op de Bijbelkringen. Heere, laat uw woord als een licht ons voorgaan. Opdat wij onze weg mogen vinden in deze ingewikkelde tijd, waarin zoveel speelt. In deze wereld die in brand staat. In de crisis in het Midden-Oosten. In de Oekraïne, in Afrika. Er is zoveel wat ons onrustig maakt of kan verontrusten. Maar Heere, u staat erboven. We hebben het beleden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, die niet alleen de wereld geschapen heeft, maar ook nog dagelijks draagt. Wij bidden u voor hen die in zulke omstandigheden zijn, daar in Irak, of in Afrika, of elders ter wereld, vervolgd, verdreven, met de dood bedreigd. Ook de christenen die daar vervolgd worden, en een keuze kunnen maken tussen de islam of de dood. Heere, wilt u bij hen zijn? Dat het gebed voor hen er ook mag zijn, om ze staande te houden, in hun moeilijke omstandigheden. Heere, zo bidden wij u of u vanmiddag uw woord hier in Rotterdam, maar ook overal ter wereld waar uw woord gepredikt wordt en waar het woord open gaat en mensen samenkomen, mag doorgaan. Dat uw koninkrijk zal worden uitgebreid. Werk zo met uw geest vanmiddag in ons midden. Geef woorden om te spreken. Geef harten die open gaan. En verheerlijk zo uw grote naam. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag de schrift in het Oude Testament. In het eerste boek van Samuel en daarvan het derde hoofdstuk. 1 Samuel 3. En wij lezen daar Gods woord. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord van de Heere was dierbaar in die dagen. Dat woord dierbaar, dat betekent hier dat het niet krachtig doorwerkte in die dagen. Het was kostbaar, zeldzaam. Er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen als Eli op zijn plaats nederlag. Hij lag te slapen. En zijn ogen begonnen donker te worden dat hij niet zien kon. Hij werd blind. En Samuel zich ook neergelegd had eer de lamp van God uitgedaan werd in de tempel van de Heere waar de ark was. Aan het einde van de nacht dus. Dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie hier ben ik. En hij liep tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Maar Eli zei, ik heb u niet geroepen. Keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neer. Toen riep de Heere Samuel wederom. En Samuel stond op en ging tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zei, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet. En het woord van de Heere was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom ten derde malen. En hij stond op en ging tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder en het zal geschieden zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zei tot Samuel, zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid, om de ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden door slachtoffer en spijsoffer. Samuel nu lachte dan de morgen, toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. Hij dan zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet van mij. God doe u zo, en zo doe hij u daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf Samuel te kennen al de woorden, en verborg ze voor hem niet. En hij zei, Eli zei dat, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem, en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël, van Dan tot Beersheba toe, bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heeren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren. Tot zover. Gemeente, wij denken in deze dienst na over de roeping van Samuel. En het thema van deze dienst is, God roept Samuel tot zijn dienst. God roept Samuel tot zijn dienst. En wij denken na over een drietal punten. Het eerste punt is Samuel. Het tweede punt is, waar we over na zullen denken, de tijd en de plaats. En het derde punt is de Heere. Het eerste punt is Samuel. Het tweede, de tijd en de plaats. En het derde punt is de Heere. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeente, zingen wij uit Psalm 62 en daarvan de versen 4, 5 en 8. Psalm 62, vers 4, 5 en 8. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en de gaven die u voor zijn dienst hebt afgezonderd. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij zonder nadere aankondiging Psalm 85 en daarvan het derde vers. Psalm 85, vers 3. Zonder nadere aankondiging na het amen van de preek. De Heere roept Samuel tot zijn dienst. Het eerste punt waar we op letten is Samuel. Kinderen, jullie kennen vast Samuel. Samuel is een bekende naam in de Bijbel. En ook in alle kinderbijbels wordt vaak over Samuel geschreven. Samuel is een jonge jongen. En zijn vader en zijn moeder heten Elkana, dat was zijn vader. En zijn moeder was Hanna. En van Elkana staat geschreven dat hij niet alleen getrouwd was met Hanna, maar Elkana had nog een tweede vrouw, Peninna. En van deze Elkana lezen wij in hoofdstuk 1 van 1 Samuel, dat hij jaarlijks opging met zijn gezin naar de tempel, naar de tabernakel in Silo, om zich daar voor de Heere neer te buigen. Hij aanbad daar de Heere en bracht daar offers. En het was niet gezellig in dat gezin van Elkana. Want wat was er aan de hand? Hanna had nog geen kinderen. En Peninna wel. En we lezen in 1 Samuel 1 dat Peninna ieder jaar op dat feest daar in de tempel Hanna dwars zat. Haar treiterde. Ik heb kinderen. En jij niet. Wat is dat aangrijpend, gemeente, als in een gezin dat soort processen spelen. Kinderen, als in een gezin er haat en er ruzie is. Als mensen elkaar treiteren in een gezin, elkaar plagen. Of om dat woord maar eens te gebruiken, elkaar pesten. Dat komt voor in gezinnen en op scholen. Wat is dat pijnlijk. En wat is dat ook voor Hanna pijnlijk geweest. Als Peninna haar zo treitert dat zij geen kinderen heeft. En we lezen in 1 Samuel 1, de versen 6 en 7. Haar tegenpartij Peninna treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken. Omdat de Heere haar baarmoeder gesloten had. Omdat ze geen kinderen had. En zo ging dat jaar op jaar. Zo dikwijls als ze naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar. En dan huilde Hanna en at niet. De gemeente, we zien dat in de gezinnen van de aartsvaders meer. Ook in de tenten van Abraham is het geen vrede. Ook in dat gezin zijn conflicten tussen Sara en Hagar, tussen Isaac en Ismaël, later bij Jacob in zijn gezin tussen Lea en Rachel. En hoe hadden de broers niet een hekel aan Jozef? En wat is dat aangrijpend als dat in onze gezinnen speelt? Een les voor onze ouders, gemeente, om nooit kinderen voor te trekken. Om nooit je lievelingetjes te hebben. Maar om alle kinderen gelijk te behandelen, ook al zijn ze soms zo anders. En terwijl Hanna zo getreiterd wordt aan die tafel en Elkana haar extra vlees geeft en haar zijn liefde verklaart, kan Hanna het niet meer hebben en ze vlucht naar de tempel. Ook een mooie les, ouders. Als je soms in het leven zoveel tegenkomt, er kan van alles op je pad komen. Hanna vlucht naar de tempel en ze stort daar haar hart uit voor de Heere. En ze zegt tegen de Heere: als ik ooit van u een kind zou krijgen, het zal een jongetje zijn, dan zal ik hem aan u teruggeven. Wat een belofte, gemeente. En ze zegt daar iets aparts, want ze zegt: ik zal hem zijn hele leven in uw dienst teruggeven. Elkana was een leviet. En Levitische kinderen, de oudste jongens, moesten van hun 25ste tot hun 50ste in de dienst van de Heere dienen. U kunt dat lezen in Numeri 8. Maar Hanna gaat een paar stappen verder. Ze zegt, hij hoeft geen 25 jaar u te dienen, maar ik geef hem u terug en hij mag zijn hele leven u dienen. Onafgebroken. En ze belooft dat als het een jongetje zal zijn, dan zal het een Nazireër zijn. Hij zal aan uw dienst gewijd zijn. Hij zal geen alcohol drinken. Hij zal niet naar de kapper gaan. Maar hij zal zijn hele leven in uw dienst besteden. Ik geef hem aan u terug. En dat is wel een mooie gedachte zo bij het begin van het winterwerk, ouders en kinderen. Dat je als ouders nou hier ook bij het doopvond beloofd hebt dat je je kinderen godzalig zal opvoeden. Teruggeven aan de Here. En wat vinden wij hier dan een prachtig mooi voorbeeld in de Bijbel bij Hanna. Want Hanna was het niet verplicht om dat hele leven te doen. Uiteraard, Samuel zou besneden worden en ook zij zou hem op moeten voeden in de vrezen des Heren. Maar zij belooft de Heren veel meer dan dat zij verplicht is. Volgens de wet. Zijn hele leven geef ik hem in uw dienst terug. Is dat niet wat u hier ook bij de doop beloofd hebt? Om uw kinderen nou godzalig op te voeden in de vrezen van de Heren. En dat begint niet als ze 12 zijn of 16, maar dat begint al direct. En kinderen, wat is dat ook een mooie gedachte. Dat je ouders hier hebben gestaan voor het aangezicht van de gemeente en voor God. En dat zij beloofd hebben om jou bij de Here te brengen. Om jou te leren hoe je je leven in de dienst van de Here mag besteden. Dat je nou je hele leven in dienst van God mag leven. Dat hebben je ouders beloofd. En dat is ook iets wat onder het winterwerk ligt, gemeente. Als de clubs en de verenigingen weer bij elkaar komen, als de catechisaties weer beginnen, dan zijn het ook van die middelen om onze jongeren te helpen om in die dienst van de Here te leven. En als het goed is, bent u daar al veel langer mee bezig in uw opvoeding thuis en sluit het kerkelijk onderwijs daarop aan. En het is ook een rijke gedachte, kinderen, om dat vast te houden. Ik heb een aantal kinderen die een beetje in de puberleeftijd komen en dan zeggen ze wel eens tegen me, pa, waarom mag ik dat nou niet? Laat me nou toch gewoon gaan, joh. Geef me nou gewoon meer vrijheid. Zeur nou niet over hoe laat ik thuis kom. Bemoei je nou niet wat er op mijn mobiele telefoon allemaal staat. En waar ik naartoe ga als ik vrij heb, waarom moet je dat weten? Ze zijn niet altijd zo, maar soms heb je van die discussies, dat herkent u wellicht. Dan zeg ik ook als ouders niet, dan zeg ik tegen die kinderen, zeggen wij samen van, we hebben iets aan de Here beloofd. We hebben beloofd dat we je godzalig zouden opvoeden. We hebben beloofd dat we jullie zo zouden opvoeden dat jullie je leven in zijn dienst zouden besteden. Ja, maar dan mag ik toch best wel. Nee. Nee. Ik vond het aangrijpend, gemeente, in de voorbereiding voor deze preek, dat een van de verwijten van God aan Eli is, dat Eli nooit zuur gekeken heeft. Hij heeft zijn jongens wel aangesproken, maar het maakte niet veel indruk, ze gingen door. Maar dat verwijt God hem wel. En ouders, mag ik in die zin u ook herinneren aan uw belofte die u hier voor God en zijn aangezicht bij de doop afgelegd hebt. We hebben wel eens onderzoek gedaan bij de HJO hoe het komt dat jongeren op 16-jarige leeftijd bij de kerk afhaken. Er is een direct verband tussen het feit of ouders jongeren stimuleren om naar de verenigingen te gaan en het nabespreken van de preek thuis, die twee dingen. En de betrokkenheid van jongeren bij het kerkelijk werk, bij de gemeente, uiteindelijk bij de dienst van God. Dus het maakt nogal verschil of u uw kinderen stimuleert om naar de verenigingen te komen of niet. Of u de preken thuis nabespreekt in positieve zin of niet. De jongeren gaven aan, en de getallen waren duidelijk, dat meer dan 50% van de jongeren thuis nooit spreekt over de preek. En dat 50% van de ouders en soms wel meer de kinderen niet stimuleert om deel te nemen aan het kerkelijk werk en leven. En 60% van de jongeren gaf aan af te haken. 60%. En daarom, gemeente, hier zo'n prachtig mooi voorbeeld in Hanna. En zij stort haar hart uit voor de Heer. En ze belooft, als u mij een zoontje zult geven, dan zal ik hem aan u teruggeven. En de Heer hoort en verhoort haar gebed, want een jaar later wordt Samuel geboren. In het Hebreeuws klinkt dat zoiets als Shemuel. En dat betekent letterlijk van de Heer gebeden. Nog letterlijker, God verhoort. En in die naam zit eigenlijk al alles. Van de Heere gebeden, van de Heere ontvangen. En zo zal ze hem ook aan de Heere terug gaan geven. En ook dat vond ik een aangrijpende gedachte, gemeente. Ik heb thuis zo'n klein ventje van 3 jaar rondlopen. En op die leeftijd bracht Hanna hem naar de tempel. Ik heb van de week eens naar dat mannetje zitten kijken. En dat is toch wat? Als je als ouders zo'n klein kereltje, waar je zo lang op hem moet wachten, waar je zo de Heer om gebeden hebt, vrijwillig afstaat. Maar dat is precies wat Hanna hier doet. En zo zien wij dat Hanna haar kind Samuel naar de tempel brengt. En dat is wat geweest. Want Hanna zal geen domme vrouw zijn geweest, gemeente. En zij zal best geweten hebben, en dan komen we bij onze tweede gedachte, de tijd en de plaats waarin dat gebeurt. Zij zal best geweten hebben wat er in die tempel speelde. Dat was in heel Israël bekend. En daarom denken wij even na over de tijd en de plek waarin Samuel geboren werd. Wat is dat voor een tijd? Het boek Samuel staat tussen het boek Richteren en Koningen. En eigenlijk vindt in het boek Samuel de overgang plaats van de richterentijd naar het koningstijdperk van Israël. En eigenlijk ziet u dat ook heel mooi in de persoon van Samuel. Hij is de laatste richter. En hij mag ook de eerste koning zalven. Maar als u dan het boek Richteren eens door gaat bladeren, dan rijzen de haren je te berg. Want wat gebeurt er in dat boek Richteren? God heeft zijn volk in het land Kanaan gebracht. 40 jaar lang heeft hij hen in de woestijn geleid, verzorgd, de kleding verzorgd, eten gegeven, brood uit de hemel, vogels, water uit de rots. Ze komen in het land, ze mogen dat land in bezit nemen, steden, wijngaarden, alles valt hun in de handen. En wat lezen we dan elke keer weer in Richteren? En zij vergaten de Heere. En dat hele boek Richteren getuigt daarvan. Iedere keer wijkt dat volk van God af. En wat doet de Heere dan als dat volk hem weer vergeet? Dan stuurt hij vijanden. En dan vindt daar gruwelijke dingen plaats. En dan gaat het volk roepen tot de Heere: Heere, help ons. En wat doet de Heere dan, gemeente?
zegt hij dan van nou, beste mensen, ik heb u daar gebracht. U hebt mij vergeten. Zoekt u het vooral zelf verder uit. Nee, gemeente, dat doet de Heere niet. Iedere keer opnieuw komt hij terug bij dat volk. En we lezen iedere keer weer opnieuw, hij geeft een richter die hem bevrijdt uit de hand van de vijanden. Zo is God. Hij blijft zijn volk trouw. En alsof het nog niet genoeg is, gemeente, dan komen we aan het eind van Richteren zo'n gruwelijke geschiedenis tegen. En dat tekent precies hoe het volk van Israël op dat moment ervoor staat. Er is een man onderweg en die wil niet bij de heidenen overnachten, die gaat bij het volk van Israël overnachten. En terwijl die daar bij zijn gastheer zit te eten aan tafel, klopt de hele stad aan, want ze willen hem wat aandoen. De tijden van Sodom en Gomorra herleven onder Israël, onder het volk van God. En de gastheer biedt zijn eigen dochter aan en de vrouw van die Levitische man. En daar vindt een groepsverkrachting plaats en die vrouw overlijdt. Dat is de toestand van het volk van God. Hoe het in het land Israël eraan toe gaat. En vervolgens breekt er een burgeroorlog in Israël uit en de stam van Benjamin wordt bijna totaal weggevaagd. Aangrijpend is dat. Dat je het hele boek Richteren leest hoe de Heere achter zijn volk aangaat, hen verzorgt, hen redt uit de hand van de vijanden en hoe dat volk hem keer op keer verlaat en hoe dat geestelijke peil van dat volk en op het gebied van de seksualiteit en zo, dat het volk het er zo gruwelijk afmaakt. En zeker aan het eind van Richteren lezen we elke keer weer: en er was geen koning in Israël, en een ieder deed wat goed was in eigen oog. Herkennen wij zo'n schildering, gemeente? Gaat dat er in Nederland ook zo aan toe? Als je de krantenberichten leest en je probeert een beetje te peilen welk geestelijk en moreel en zedelijk klimaat er in Nederland leeft en heerst, dan zie je toch wel wat lijnen lopen. En dan kan de schrik je wel eens om het hart slaan. En dat hoor je ook van ouders en van grootouders die zich zorgen maken over de kinderen. Hoe zal ik mijn kinderen in zo'n tijd opvoeden? Hoe hou ik ze bij het woord? Hoe rust ik ze toe om in die maatschappij te gaan staan als christen? Om te leven en getuigen. Getuigen te zijn van God. Herkent u dat? Je komt dat op het pastorale bezoek wel eens tegen, zeker ook bij grootouders. Dat ze zich zorgen maken over hoe de tijden zijn. En dan hoeven we niet eens te kijken naar wat er allemaal in Irak gebeurt. Of wat er in Afrika gebeurt. Maar gewoon hier in Nederland. En gemeente, dat is de tijd waarin de Heere Samuel geboren laat worden. En dan de kerk. Hanna brengt hem bij de tempel. Je zou denken, daar gaat het er dan wel beter aan toe. Gemeente, als u de eerste twee hoofdstukken van Samuel leest, opnieuw reizen dan de haren je te bergen. Wat gebeurt hier? Eli is hoge priester. Hofni en Pinaas zijn zonen. Wat zijn die allemaal aan het doen? We lezen in de schrift, in 1 Samuel 1 en 2 kunt u dat vinden, dat die priesters in dat huis van de Heere er gruwelijke praktijken op nahouden. Wat zeggen de eerste twee hoofdstukken over die twee jongens, Hofni en Pinaas? Het eerste is wat de schrift zegt, ze luisteren niet naar de Heere. Ze zijn niet gehoorzaam. Vervolgens noemt de Bijbel hen kinderen van Belial. Dat betekent zoiets als nutteloze lieden, lege lieden, lege lui. Wat doen die priesters dan in de dienst van de Heere? Ze ontheiligen die offerdienst. Hoe gaat dat? Wel, u moet zich dat zo voorstellen. Er komt een Israëliet met een dier naar de tabernakel toe om dat te offeren. En dan was het beste van dat dier was voor de Heere. Maar dan komt er een jongetje aanlopen en die zegt het beste van dat dier is niet voor de Heere, dat is voor de priesters. En als zo'n Israëliet dan zegt nee, zo mag dat niet gaan, dan zegt zo'n jongetje, oh wacht even, dan haal ik er wel wat mannen bij en dan zullen we het u met geweld ontnemen. Ik heb het vanochtend in een andere gemeente zo gezegd, met dat deel van de dienst aan de Heere, dat deel van het dier wat aan de Heere gegeven moest worden, dat wordt door de priesters ingepikt. En zij maken daar een gezellige barbecue van. Zo staat het er in die tijd bij de Heere, in de dienst van de Heere voor, daar in Silo. Dus geweld, het ontheiligen van de offerdienst. En dan is het nog niet helemaal klaar van wat doen die jongens nog meer. Ze slapen met de vrouwen die bij de tempel komen. Dus niet alleen in het land was het ernstig gesteld. Maar ook in de kerk van die tijd was het ernstig gesteld. En om daar dan je zoontje van 3 jaar te brengen, gemeente, dat vraagt vertrouwen. Dat vraagt geloofsvertrouwen. En om dat wat dichterbij te brengen, heb ik mij afgevraagd, speelt dat in de kerk nu ook? Wat toen daar speelde? Eli zegt tegen zijn kinderen, zoals jullie bezig zijn, dat zorgt ervoor dat de mensen in Israël de dienst van de Heere minachten. En als je dan goed gaat luisteren wat mensen in de kerk, met name jongeren, soms heel scherp zeggen, dan zie je opnieuw de lijnen gaan lopen. Dan spreek je een jongere en die zegt, is dit de kerk? Moet je kijken wat ze allemaal in de Rooms-Katholieke kerk doen, die priesters. Dit was een onkerkelijke jongen die dit zei. Maar hij veegt voor het gemak de hele kerk op één hoop en hij zegt, als dat de godsdienst is, als dat het dienen van de Heere is, mij niet gezien. Maar dichter bij huis, gemeente, ook in onze herstelte van de kerk, als je de afgelopen jaar zo kijkt wat er in de kerk is gebeurd, dan hoor je jongeren daar ook over. En ze zijn scherp. En ze zeggen, ik kan dat allemaal. Moet je kijken wat die dominee doet. En daar wordt er een afgezet. En daar wordt er een geschorst. Is dat de dienst aan de Heere? En het trof mij dat afgelopen maandag een verslag in het RD stond over iemand, een predikant uit Dordrecht, die een lezing heeft gehouden op de Haamstedenconferentie. En wat zegt die man? Die zei in zijn lezing, wij zijn een kerk onder het oordeel. Een kerk die verscheurd ligt, verdeeld ligt. Een kerk waar het niet meer gaat over Christus, maar wat de christen beleeft. Een kerk waar het niet meer klinkt, zo zegt de Heere, maar waarin we preken wat de mensen willen horen. En als je dat dan zo leest, dan denk je, zou het waar zijn? Zou dat ook voor onze gemeente gelden? Voor ons kerkverband? Een krachteloze kerk, een vervallen kerk noemde hij dat. Een kerk waarvan geen wervingskracht meer naar de wereld uitgaat. Hoeveel mensen komen er nog vanuit de wereld tot bekering in de kerk? Een gemeente, als je dat zo tot je door laat dringen, dan wordt hier vanuit Samuel een spiegel voor gehouden. En het is niet vanmiddag bedoeld om somber te zijn, maar het is wel om eerlijk te zijn. In wat voor tijd leven wij? Wij met onze kinderen. In welke kerk zitten wij? En dan winterwerk beginnen? Ja, gemeente, juist dan wel winterwerk beginnen. Want dit is niet het hele verhaal. Dat begrijpt u. De toestand kan dan nog zo erg zijn in die tijd van Samuel. En ook in onze tijd. Maar daar letten we op in het derde punt. Want daar gaat het over de Heer. En dan komen we ook bij het hoofdstuk wat we gelezen hebben. En dat begint zo verrassend. De jongeling Samuel diende de Heer. Zo'n jonge kerel. Die dient de Heer. En dat leest u niet alleen hier, maar dat leest u ook in de hoofdstukken daarvoor. Je zou denken, dat is een wonder. Zo'n jong mannetje. Die daar in die tempel rondloopt en ook die praktijken van die Hofni en de Pinaas ziet. Maar elke keer leest u in 1 Samuel 2 en hij diende de Heere. Geweldig gemeente, als we dat mogen horen, dat zo'n jonge jongen staande mag blijven in die wereld en in die kerk, daar bij de tempel. En het woord van de Heere was dierbaar in die dagen, schaars. Er was geen openbaar gezicht. God werkte niet krachtig op dat moment in dat volk Israël. Er was geen profeet die krachtig opstond om tegen die praktijken te waarschuwen. En toch, gemeente, als u in dat hoofdstuk 3 dat woord openbaar is gaan tellen, dan vindt u aan het eind van het hoofdstuk dat het omgedraaid wordt. En dat is de troost van vanmiddag ook uit de prediking. Want juist in die tijd, als het woord schaars is, als er geen profetie is, en als Eli ligt te slapen en Samuel ligt te slapen en het donker in die tabernakel is, juist daar, waar de ark staat, die getuigt van de aanwezigheid van God en de lamp brandt, dan komt God. En hij roept, Samuel, Samuel. En dat gebeurt één keer en Samuel staat op en hij loopt naar Eli, u hebt mij geroepen. Nee, zegt Eli, ik heb niet geroepen, ga maar terug naar bed. En opnieuw roept de Heere, Samuel, Samuel. En Samuel staat op, Eli, je hebt me geroepen. Nee, zegt Eli, ik heb je niet geroepen. En dan legt vers 7 legt uit wat er aan de hand is. Samuel kende de Heere nog niet. Zou Samuel dan helemaal niets van de Heere gehoord hebben? Natuurlijk wel. Natuurlijk heeft zijn moeder hem verteld van de Heere. Ze had maar 3 jaar de tijd om dat te doen en ze heeft die 3 jaar uitgekocht, gemeente. Dat gelooft u toch wel? Dat ze dat jongetje voorbereid heeft, al zo jong, om straks daar alleen in Silo te zijn, bij Eli in de tempel. Natuurlijk heeft Samuel van de Heere gehoord. En natuurlijk heeft zijn moeder hem verteld wat daar in de tempel gebeurde. En natuurlijk heeft zijn moeder hem verteld hoe groot de Heer in de geschiedenis van Israël had gewerkt. Ze heeft daar werk van gemaakt, daar kunt u van op aan. En daarom moeten we het zo lezen dat Samuel op die manier, zoals de Heere riep, dat kende hij niet. Hij wist wel dat de Heere er was en hij diende de Heere, dat komt elke keer terug. Maar zo had hij de Heere nog nooit leren kennen, die direct tegen hem sprak. En dat gaat hier nu gebeuren, want God roept voor de 3de keer. En opnieuw staat Samuel op, gehoorzaam als dat hij is. Ik moest even denken aan mijn eigen gezin. Ik denk, wat zou er gebeuren als ik mijn kinderen tot 3 keer toe 's nachts wakker zou maken? Zouden ze ook zo gehoorzaam zijn? Samuel wel, hij staat op en hij zegt, zie, hier ben ik. En dan gaat Eli een lichtje branden. Hier gebeurt iets. Hij gaat het zien. Hij mag dan natuurlijk wel blind zijn, of bijna blind zijn, maar geestelijk gaat hij hier zien wat er gebeurt. En hij beseft dat het de Heer is die Samuel roept. En dan gaat Eli iets doen, gemeente, en dat is ook weer zo'n prachtig voorbeeld, ook voor ouderen in de gemeente. Hij gaat Samuel wijzen op de Heer. En hij zegt, Samuel, als je nou straks nog een keer die stem hoort, dan moet je zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. En zo mag hij als ouderen, en mag u als ouder in de gemeente de jongeren ook wijzen hoe God zich openbaart. Hoe God spreekt en hoe God roept. Want u gelooft toch, gemeente, wel dat God nog roept in onze tijd. Nu vanmiddag hier vanuit het woord. Maar ook iedere keer als op de verenigingen straks de Bijbel opengaat, de verhalen, de Bijbelverhalen worden verteld. Als we nadenken over de Heidelbergse catechismus op de catechese, belijdeniscatechese, mannenvereniging, vrouwenvereniging. God roept. Ook als u thuis de schriften opent na de maaltijd, God roept. God spreekt. En hij roept je heel persoonlijk, jongeren. Hoe weet ik dat? Wel, daarvan getuigt ook de doop. Daar heeft God je heel persoonlijk geroepen. Persoonlijker kon niet, met naam en toenaam, met je doopnaam. Ik wil dat je mijn kind bent. Ik neem je op in mijn familie. Ik maak je een erfgenaam van het Koninkrijk der Hemelen. En God blijft roepen. Ook al zien Eli en Samuel het niet, God blijft roepen. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. Wat een troost, gemeente, dat God zo roept en blijft roepen. Wat een trouw en wat een genade. En dan gaat Samuel het zeggen zoals hij door Eli geleerd heeft. Door Eli geleerd is. Wat een mooie taak voor u als gemeente, als ouderen, leidinggevende op de club. Zoals u de kinderen mag vertellen, de jongeren mag vertellen, elkaar mag vertellen. Hoe de Heere roept en hoe hij zich openbaart. En dan valt op ook hoe Samuel reageert als de Heere hem opnieuw roept. We lezen dat in vers 10. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Wat is dat heerlijk als we zo ook als jongeren en ouderen in het leven mogen staan. Ik wil luisteren naar wat de Heere zegt. Hier ben ik, Heere. Zegt u maar wat u te zeggen hebt. Ik hoor. Ik ben uw knecht. U mag ook lezen, ik ben uw slaaf. Ik wil u dienen. U bent de Heere over mijn leven. En dat is, gemeente, de boodschap van vanmiddag. Dat ondanks die donkere tijd, en ondanks dat het in de kerk en in de tempel daar in de tabernakel zo slecht eraan toe ging, dat de Heere hier opnieuw gaat beginnen. En hij roept een kind. Jongeren in de kerk. Je bent nooit te jong om de Heere te dienen. Ik weet niet hoe je daarover denkt als jongeren. Maar toen ik zo jong was als jullie, toen dacht ik vaak, ik wil best de Heere dienen. Als ik een jaar of 25 ben of zo. Laat me nog eventjes genieten van deze wereld. Dan zitten we zo vaak niet in elkaar, gemeente. Maar wat is het heerlijk als je op jonge leeftijd de Heere al mag dienen. Want dan ben je toch het gelukkigste van alle mensen. Als je die eeuwige en almachtige God als je vader mag kennen. Als je mag weten dat zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor jou aan het kruis gestorven is. En als je mag weten dat Hij met zijn geest in je leven woont. Wat is dat een heerlijk leven. Wat ben je dan eindeloos gelukkig. En ik heb mij er zelf zo diep voor geschaamd, gemeente, dat ik zo lang de Heere uit mijn leven tegengehouden heb. En vanuit die bewogenheid zeg ik het vanmiddag tegen u en tegen jou, jongeren. Zoek de Heere, terwijl je nog jong bent. Want al die zonden die je doet en al die tijd dat je God uit je leven weghoudt. Daar komt de Heere wel op terug. En natuurlijk mag ik je vanmiddag verkondigen dat Hij dat ook genadig wil vergeven. Maar wat heb ik daar een spijt van gehad? En wat heeft Hij geroepen? En wat heeft Hij ook jou geroepen? En wat roept Hij ook u en jou vanmiddag? En Hij roept je bij je naam. En hij zoekt je op waar je zit. En hij zegt, kom, volg mij. Samuel, hij staat op. Spreek, Heere, uw knecht hoort. En dan gaat de Heere spreken. En gemeente, dan mag u best weten dat ik toen ik dat las, wat de Heere dan zegt, ook in de voorbereiding toch eventjes met mijn wenkbrauwen heb gefronst. Wat zegt de Heere nou? Want je zou denken dat de Heere hier een hele lieve boodschap tegen Samuel uit gaat spreken, maar dat doet hij niet. De Heere zei tot Samuel, vers 11, ik doe een ding in het huis van Israël, dat wie het zal horen, zijn oren zullen klinken, zijn oren zullen tuiten. Zo zegt ons spreekwoord. En wat gaat de Heere dan doen? Hij gaat het huis van Eli straffen. Omdat Eli nooit zuur naar zijn zonen heeft gekeken, vers 13. En omdat die zonen die dienst van hem belachelijk hebben gemaakt. En ervoor hebben gezorgd dat het volk in Israël die dienst minacht. De Heere neemt dat zwaar, gemeente. En dat is eigenlijk ook wat er achter deze geschiedenis zit. Wij hebben een spreekwoord in ons land. En dat luidt, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En dat woord zwaar, dat komt in deze hoofdstukken elke keer terug. Eli heeft de dienst van God niet zo zwaar genomen. Hij vond het belangrijker dat hij vriendelijk in een omgang bleef met zijn zoon. En daar komt de Heere wel op terug. En dat is nogal ernstig wat er dan gebeurt. Want wat gebeurt er dan? U kunt dat lezen in 1 Samuel 2. Dan komt er een profeet bij Eli en die zegt, Eli, God heeft beloofd dat hij jou en zijn nageslacht priester zou laten zijn in Israël. Maar de Heere trekt die belofte in. Wat zegt u? God maakt toch altijd waar wat hij belooft? Gemeente, ik zou u willen vragen om dan 1 Samuel 2 eens te lezen. Want doordat de zonden van Eli zo zwaar zijn en van zijn zonen, en omdat Eli dat niet tegenhoudt, zegt die profeet tegen Eli, de Heere trekt zijn belofte in. Jouw nageslacht, Eli, zal niet priester zijn tot in eeuwigheid. En later is dat ook gebeurd. Is het geslacht van Eli gestorven en ging het priesterdom over op een ander geslacht, de vierde zoon van Aaron. En dat is ook de boodschap die vanmiddag tot ons komt, gemeente. De Heere belooft veel en hij gedenkt aan zijn verbond. En hij is getrouw en in donkere tijden gaat hij door. Maar het is niet helemaal neutraal wat wij daar tegenover stellen. Geloven we dat nog? Dat er ook iets sprake is in de schrift van verbondswraak? Dat de Heere zo vaak roept en zo vaak klopt en zo vaak denkt aan zijn verbond en iedere keer weer opnieuw tot ons komt en ons roept. Maar dat er ook een tijd kan zijn dat dat ophoudt. Dat is wat hier gebeurt. En het is niet vreemd dat Samuel die boodschap liever niet tegen Eli gaat vertellen de volgende morgen. Maar Eli roept hem. En hij wil het weten. En dan hoort Eli opnieuw uit de mond van deze jongen het oordeel. En dat is ook iets waar we dan Eli, we kunnen wel wat negatief over hem denken, maar waar we Eli wel in mogen volgen, gemeente. Want wat doet Eli dan? Hij buigt het hoofd. En hij zegt, in vers 18, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En gemeente, en dan lezen we dat de geschiedenis verder gaat. En dan gaat de Heere zich openbaren aan Samuel. Samuel wordt groot. En al wat de Heere gesproken heeft, dat gebeurt. Maar het hele volk erkent dat Samuel profeet is geworden. En dat God zich openbaart aan Samuel. En het begon in dit hoofdstuk met dat het openbaring er niet was. En het eindigt met De Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord van de Heere. Hij voer voort te verschijnen. En gemeente, dan wil ik vanuit het, met het oog op het winterwerk een aantal dingen nog kort samenvatten. Wat kunnen wij dan uit deze geschiedenis leren? Allereerst dat wij in onze tijd, waarin het best zorgelijk is op kerkelijk terrein en op het terrein van Nederland, dat we mogen vasthouden dat de Heere doorwerkt. Dat is het eerste wat we uit deze geschiedenis mee mogen nemen. De Heere gaat door. En als er nou iets is wat in het winterwerk ons kan motiveren en ons kan steun kan geven en ons vertrouwen kan geven, is het toch dat. Dat de Heere doorgaat. Zo is Hij. Wilt u daar een voorbeeld van? Gemeente, u ziet het in de hele Bijbel. Adam en Eva vallen van hem af en God komt naar ze toe. De hele wereld gaat van God af en God begint opnieuw met Noach. En God begint opnieuw met Abraham. En God begint opnieuw met zijn volk in Egypte. En God begint opnieuw hier bij Samuel. En God haalt zijn volk uit de ballingschap terug door een koning Kores te geven. Wie had dat kunnen denken? En waar loopt dat op uit, gemeente? Als dan de profetie 400 jaar niet meer klinkt, dan begint het Nieuwe Testament. En dan begint God weer opnieuw. Weer met een kind. En dan legt Hij daar zijn eigen zoon in de kribbe van Bethlehem. En dan roept Hij u en jou toe, kom, ik begin opnieuw. Kijk eens goed. Hier is mijn zoon. En hij is gekomen in deze wereld verloren in zonde en schuld, zingt dat bekende kerstlied. Maar dan mogen wij daar toch de trouw van de Heere in zien, dat de Heere doorgaat. En in de kerkgeschiedenis gaat dat door, gemeente. Want de Heere roept een Maarten Luther en een Calvijn om de reformatie te laten gebeuren. Wie had dat kunnen denken? En ook in 2014 roept de Heere nog steeds. Hij roept u en Hij roept jou. En u mag wel eens weten, gemeente, als ik dan in Amsterdam loop en ik zie al die studenten daar en je vraagt hoe, wat kom je hier doen, dan hoor je van die verhalen dat de Heere roept en dat Hij doorgaat. En zo komt Hij ook vanmiddag tot u vanuit zijn woord en tot jou. En zo wil Hij ook het winterwerk gebruiken om je te roepen. Om je in zijn dienst te begeven. En die dienstgemeente, jongeren, die is zo heerlijk. Als je de Heere mag kennen, dan ben je zo diep en diep gelukkig van binnen. Als je die vrede met God mag ervaren, dan staan je gedachten soms stil als je eraan denkt dat Hij, die dat totale sterrenstelsel geschapen heeft, zich met jouw leven wil bemoeien. En dat terwijl Hij hing aan het kruis van Golgotha aan u en aan jou gedacht heeft. Dan staan je gedachten stil. En dat is de bemoediging die vanuit deze tekstwoorden tot ons komt. De Heere gaat door. En Hij roept. Hij roept u tot zijn dienst. Dat is het eerste. Het tweede waar ik aandacht voor willen vragen is ouders. Er worden ons hier twee soorten ouders voor ogen gehouden. Hanna, die al biddend bezig is. Haar gebed wordt verhoord. Ze geeft haar kind terug aan de Heere. En Eli, die het moeilijk vindt om zijn kinderen te corrigeren. Bang dat hij is dat ze zuur zullen kijken. Gemeente, mag ik u vragen, ook in de komende tijd, om vanuit de opvoeding met uw kinderen het winterwerk te steunen. Ik kom dat zo vaak tegen dat ik wel eens aan jongeren vraag, wat gebeurt er nou met wat je op catechisatie bespreekt of op de jeugdverenigingen? Heb je het daar thuis wel eens over? Wat gebeurt er met de preek? En ik weet niet hoe dat hier in Rotterdam Kralingse Veer is, gemeente. Maar soms reizen ook daar de haren je van te bergen wat je dan hoort. En toch, ik ontmoet wel steeds meer jongeren die dan zelf het initiatief nemen. En ik ontmoet steeds meer jonge ouders die toch de taak op zich gaan nemen, dwars tegen alles in. En die met hun kinderen gaan zingen en gaan bidden en de catechisatie thuis voorbespreken en nabespreken. Mag ik daartoe u uitnodigen in het komende seizoen. Om het woord van de Heere in de gezinnen open te laten gaan. En te horen wat Hij te zeggen heeft. Het derde punt wat ik aandacht voor wil vragen is kinderen. Wat is het heerlijk, kinderen, als je zo op jonge leeftijd de Heere mag dienen. En je komt ze tegen, ook op catechisatie. Vorig jaar heb ik dat nog meegemaakt, dat van die jonge jongens en meisjes zo rijk mochten getuigen van God in hun leven. En die waren zo bemoedigd en vertroost vanuit het woord. En die stonden zo verlangend om de Heer Jezus nog meer en meer te leren kennen. En zo kwamen ze naar de catechisatie toe. Wat was dat een feest om met hen op te trekken. En wat ben je dan verwonderd dat de Heer ook in 2014 doorgaat met zijn werk. En laat dat ook ons gebed zijn voor het komende winterwerk, gemeente. Dat we zo deelnemen aan het werk. En als de broeders van de kerkraad op huisbezoek komen, dat ze dat mogen proeven. Dat de Heere werkt. En dat zijn stem wordt gehoord. En dat er een begeerte is om in zijn dienst te wandelen. En het vierde waar ik aandacht voor wil vragen, en daar gaan we mee eindigen, is de Heere. Gemeente, en dat is eigenlijk de kern ook van de boodschap van vanmiddag. Wat is het heerlijk dat we zo'n God mogen kennen. Die zo getrouw is. Die zo eindeloos van geduld is. Dat Hij keer op keer blijft roepen tot ons. Kom tot mij. Bekeer tot mij. Leef voor mijn aangezicht. Ik wil niet dat je verloren gaat, jongeren en ouderen. Maar ik wil dat je zal leven en de vrede zult kennen in je hart. En de relatie met mij zult hebben door mijn geest. En dat we elkaar straks op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar al die ellende wegvalt waar we het over gehad hebben vanmiddag, elkaar mogen zien van aangezicht tot aangezicht, om dan zijn naam eeuwig te gaan grootmaken. Dat is wat de Heere wil. En dat is zijn trouw. En dat is zijn genade. En dat is zijn liefde. En zo zoekt hij een Samuel op. En begint in die donkere tijd met hem opnieuw. Gemeente. En dan nog één opmerking over Samuel. Want het gaat uiteindelijk niet om Samuel vanmiddag. Maar dan zijn er zoveel parallellen tussen Samuel en Jezus. Ze hadden beide een biddende ouders. En de lofzang van Hanna die u kunt vinden in 1 Samuel 2 lijkt zoveel op de lofzang van Maria. En Samuel wordt in een donkere tijd geboren waarin het kerkelijk ook niet zo best gesteld was. Maar toen hij in de kribbe van Bethlehem werd gelegd, hoe somber was het toen niet gesteld. En Hanna mag haar zoon overgeven in zijn dienst. En het is de Heer Jezus zelf die tegen zijn moeder gezegd heeft, hiertoe ben ik gekomen, om in de dienst van mijn vader bezig te zijn. En zo mogen we de lijn doortrekken, gemeente, dat God opnieuw begint. Met een kind. Het kind van Bethlehem. En dan worden alle dingen nieuw. En vanuit die geschiedenis bouwt God zijn koninkrijk ook in 2014 nog onder ons. En het winterwerk mag daarin een plek hebben. En zo mogen we elkaar ook opdragen en bidden om een zegen over het komende seizoen. Om vanuit de trouw van God elkaar toe te roepen. Kom, ga met ons. En doe als ik. Ik heb de Heere leren kennen in mijn leven. Kom, ga je met mij mee om Hem te dienen. Want Hij roept en Hij blijft roepen. Gemeente, In die zin wens ik ons allen, gezamenlijk als gemeente, een gezegend winterwerk toe. Amen.
Gemeente, willen wij de Heere danken voor zijn woord en ook voorbeden doen. En voorbeden is gevraagd voor ouders en het opvoeden van de kinderen. Voor Teun de Bruin, die vanwege lichamelijke klachten sinds lange tijd de diensten niet kan bijwonen. Voor werkzoekenden. Voor Mariska en Anton Verkade. Deze week zal het kindje bij Mariska gehaald worden, omdat het dat moet vanwege groeiproblemen. En we willen ook dankzeggen voor de dochter van René Kramer die gehuwd is afgelopen week na best wel een moeilijke fase in haar leven. We willen ook dankzeggen voor het feit dat de scholen weer beginnen. Laat ons danken en voorbeden doen. Heere, wat is dat een heerlijke boodschap van vanmiddag. Dat we nou met elkaar als gemeente het winterwerk mogen beginnen. Vanuit uw trouw en uw genade. Vanuit uw woord waarin we lezen dat u een God bent die nou elke keer weer opnieuw begint. En een God bent die niet moe wordt om te roepen, om te zoeken. Ook in een tijd waarin het soms donker geworden is. Heere, wij danken u voor deze bemoediging en wij bidden u of u ook in de komende tijd dat ook uitwerkt wanneer we het winterwerk gaan starten als gemeente. Dat we ons mogen verwonderen op de huisbezoeken, op de catechisaties en op de verenigingen. Mogen verwonderen over wat u doet. Dat u nou die getrouwe God bent. Die ook in 2014 door uw woord tot ons spreekt. Heere, wilt u ook allen die daar een taak in hebben, bemoedigen. U weet hoe het misschien wel eens tegenop gezien kan worden. Geef dat het werk met vreugde mag gebeuren. En dat we elkaar ook mogen voorleven. Dat het dienen van u nou het gelukkigste is wat een mens kan overkomen. En dat we elkaar ook mogen toerusten om in deze tijd christen te zijn. Heere, zo danken wij u voor uw woord en bidden wij u om een zegen voor de komende periode. Wij bidden u of de ouders in de gezinnen ook dat werk een plaats mogen geven. Dat zij met hun kinderen in de opvoeding zich mogen buigen over uw woord. En ook alle zorgen die daar in de opvoeding kunnen zijn, van allerlei aard, lichamelijk of psychisch of geestelijk, dat zij mogen ervaren dat u die God bent, die trouw is en die erbij wil zijn. Van wie wij nou onze hulp mogen verwachten. Wij bidden u, Heere, voor de heer De Bruin. U weet dat hij langere tijd al niet in uw huis aanwezig kan zijn. Wilt u hem gedenken? Wilt u genezing geven, zodat hij weer onder ons mag komen, opkomen onder ons om uw woord te horen en zich met de gemeente te verwonderen over uw grote daden? Sterk hem, als dat op dit moment niet mogelijk is. En dan bent u toch ook een God die niet aan tijd en aan plaats is gebonden. U weet waar hij is. En u wilt hem ook daar vanuit uw woord opzoeken. Wilt u allen gedenken, Heere, die werk zoeken. We kunnen het misschien in de krant wel lezen dat de crisis voorbij is. En dat de economie langzaam weer begint te groeien. Maar wat is dat moeilijk als we geen werk hebben. Als we dat zijn kwijtgeraakt in de afgelopen tijd. Heren, mogen we ook net als een Hanna deze zorgen voor u neerleggen. En u bidden of u ook daarin genadig wil voorzien. We mogen met onze geestelijke noden bij u komen. Maar ook met onze lichamelijke en aardse noden. Want u wilt ook daarin laten zien dat u een God bent. En u kunt het soms zo wonderlijk anders maken. Heren, ontferm u. Wij bidden u voor Mariska en Anton Verkade. Als ook in de komende week in het ziekenhuis het kindje gehaald zal worden. Heren, dat klinkt heel technisch. Een medische ingreep. Maar wat een wonder. Als er leven mag ontstaan. Als er leven is wat geboren mag worden. Wilt u Mariska er doorheen helpen, Heren. En geeft u dat het leven ook van de kleine gespaard zal worden.
opdat zij een gezond kind uit uw hand mogen ontvangen. Wilt u de handen van de doktoren ook in dat verband zegenen? En wilt u bij hen zijn? Ook als misschien de spanning daar is of het opzien ertegen. Heren, geeft u rust. En geeft u vertrouwen. En ook gebed in de gemeente voor dit jonge echtpaar. Wij bidden u voor de dochter van René Kramer die afgelopen week is gehuwd. We danken u, Heren, dat het daartoe heeft mogen komen. Het heeft ook tot verwondering geleid. Omdat er ook perioden in het leven zijn geweest die zo zorgvol waren. Heren, u weet ervan. En toch is het tot een huwelijk gekomen. Groot is uw trouw. Wij danken u dat u tot hiertoe aan haar hebt gedacht. En geeft u haar ook een goede tijd met haar man en familie in het komende. Weest u bij haar. En bewaart u haar met elkaar. We bidden u ook of u wil gedenken aan de scholen die deze week weer gaan beginnen. Sterkt u de kinderen om weer naar school te gaan. Geeft u ze daar ook zin in. Wilt u ze ook helpen. Er zijn ook kinderen die geweldig tegen school kunnen opzien. Omdat ze het moeilijk vinden. Of omdat ze het op school misschien helemaal niet naar de zin hebben. Wilt u de leerkrachten gedenken en geeft u zo de leerkrachten en de kinderen met elkaar een gezegende tijd. Wilt u helpen, want u wilt ook een God voor de kinderen zijn. En als zij tot u komen in hun gebeden, om u tot hulp en om gunst te vragen, wilt u dan hun gebeden genadig verhoren en hen helpen ook in het werk op school. Dank dat we onderwijs mogen geven aan de kinderen. Zegent u dat onderwijs. En geeft u dat ze zo ook een plek in de maatschappij mogen vinden. Heren, zo leggen wij al deze dingen aan u voor. Aanvaardt u onze dank. En hoort u onze beden. Maak uw naam groot onder ons. Bouw uw kerk. Verdiep en verbreed het werk van uw koninkrijk, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen als slotzang Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 19, vers 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, verheffen wij onze harten tot God en bidden wij Hem om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.